vraag blijft, wie zijn deze twee oudsten? Ja, dat is nog lastig ook, want ze heten ook nog bijna gelijk. Ik ben er niet eens in staat om verschil te zien in de betekenis van de namen. Als men, heb ik dat net eens voor u nagezocht, dat gaat niet op mijn autoriteit, maar op die van anderen. Maar als je dat nazoekt, dan wordt El dat vertaald met God heeft lief gehad, of zoiets. Het heeft met God te maken en met liefde in elk geval. En Medad, ja, dat wordt vertaald met, als met liefde, of de geliefde, of iets van die aard. Zodat de betekenis van deze beide namen in hoge mate gelijk is. En het verschil is niet eens onder woorden te brengen. Maar het heeft in ieder geval iets met liefde te maken. Ze zullen wel geliefd geweest zijn, of iets dergelijks. Mankeert er nog maar aan dat ze een tweeling genoemd worden, toch? Dat is wel duidelijk, hè? Die twee namen, die hebben betrekkelijk weinig onderscheidend vermogen. Wie het zijn en wat het voorstelt, dat is niet zo eenvoudig te verklaren, al heb ik daar een heel uitdrukkelijk mening over. Wij krijgen namelijk in het Nieuwe Testament zelfs te maken inderdaad met twee eigenaardige figuren die ogenblikkelijk optreden na de voltooiing van onze tegenwoordige bedeling. De zaak is namelijk dat wij hier in dit schriftgedeelte eerst te maken krijgen met het verhaal over die 70 oudsten. Dat wordt compleet afgerond tot en met vers 25, zal ik maar zeggen. Dan word ik in het bijzonder gesproken over het begin van onze bedeling dus, waarin die gemeente van oudsten die in de hemelen zijn opgeschreven, waar vermeld wordt. Maar het begin wordt nog even genoemd en we verwachten eventueel het einde, maar het wordt kennelijk niet genoemd. Maar het is toch zo dat nadat dit verhaal over die 70 oudsten verteld is, volgt dus dat gedeelte waarin over deze twee gesproken wordt. En als wij dus deze geschiedenis leggen over, laat ik zeggen, de nieuwtestamentische geschiedenis heen, dan krijgen we dus met deze 70 oudsten te maken als beeld van de gemeente. Daarna wordt vermelding gemaakt hier van twee figuren die op gelijksoortige wijze optreden, in ieder geval als profeten optreden, en nu in het bijzonder in het legerkamp en niet daaruit afgezonderd. En als we dat leggen over de nieuwtestamentische geschiedenis, dan komen wij terecht na onze tegenwoordige bedeling inderdaad bij twee figuren die inderdaad op zouden treden in Israël. Onder het volk in elk geval. En in het bijzonder zelfs in de legerplaats. Wat voor de gelegenheid dan de aanduiding is, niet van een kamp ergens in de woestijn, maar voor de gelegenheid is het net als in Hebreeën bijvoorbeeld, de aanduiding van Jeruzalem, de officiële hoofdstad van het volk Israël als zodanig. Deze twee figuren komen wij inderdaad tegen. Dat is in Openbaring 11. En daar wil ik toch wel eens even bij stilstaan, want zij vervullen inderdaad een hele merkwaardige positie. In Openbaring 11 lezen wij namelijk over de twee getuigen Gods. Dat staat er in mijn Bijbel boven, tenminste. En dan staat er vanaf vers 1. En mij werd een rietstok gegeven, een roede gelijk. En de engel stond en zeide, sta op en mede de tempel Gods en het altaar en degene die daarin aanbidden. En laat het voorhof uit, dat van buiten de tempel is. En meed dat niet, want het is de heidenen gegeven en zij zullen de heilige stad vertreden. 42 maanden, en ik zal mijn twee getuigen geven, en ze zullen profeteren 1260 dagen met zakken bekleed. Deze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor de God der aarde staan. En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan en zal hun vijanden verslinden, en zo iemand hen wil beschadigen, die moet al zo gedood worden. Deze hebben macht de hemel te sluiten, opdat geen regen regene in de dagen van de profetering. En ze hebben macht over de wateren, om die in bloed te verkeren en de aarde te slaan met allerlei plagen, zo menigmaal als ze zullen willen. En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt hun krijg aandoen en het zal hen overwinnen en zal hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodoma en Egypte, alwaar ook onze Heere gekruist is. En de mensen uit de volken en geslachten en talen en natieën zullen hun dode lichamen zien 3 dagen en een halve, en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in graven gelegd worden. En die op de aarde wonen, die zullen verblijd zijn over hen en zullen vreugde bedrijven en zullen elkander geschenken zenden, omdat deze twee profeten, degenen die op de aarde wonen, gepijnigd hadden. En na die 3 dagen en een halve is een geest des levens uit God in hen gegaan en ze stonden op hun voeten en er is grote vrees gevallen op degenen die hen aanschouwden. En ze hoorden een grote stem uit de hemel die tot hen zeide, kom herwaarts op. En zij voeren op naar de hemel, in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen. Tot zover. Ik hoop dat u met aandacht meegelezen hebt in het schriftgedeelte, zodat u in ieder geval weet wat hier beschreven staat. Dan is het wat makkelijker om erover te spreken. En eerst moet ik eigenlijk wat zeggen, niet over dit gedeelte, maar zelfs over het gedeelte wat eraan vooraf gaat. Openbaring 10 namelijk. En daar moet ik meteen bij zeggen, over openbaring 10 is eigenlijk nauwelijks iets te zeggen. Eenvoudig omdat er in dat hoofdstuk eigenlijk ook niets gebeurt. Maar de kern van het verhaal van hoofdstuk 10 is gelegen in het bijzonder in vers 6 en 7. Waar in vers 6 gezegd wordt dat er geen tijd meer zal zijn. Een nieuwe vertaling heeft daar staan uitstel, er zal geen uitstel meer zijn. Dat is in de praktijk ook de betekenis van de uitdrukking. Er zal geen tijd meer zijn, er zal geen uitstel meer zijn. Uitstel van wat, is dan de vraag. Het antwoord is uitstel van het koninkrijk. Uitstel van de openbaring van het koninkrijk van de Heer Jezus Christus. Want het punt is dat onze bedeling, die van die 70 oudsten, die van de roeping van de gemeente van eerstelingen, beschouwd kan worden, en hier ook inderdaad zo beschouwd wordt, als een uitstel van de openbaring van het koninkrijk. Vergis u niet, je kunt beter niet zeggen, het is uitstel van het koninkrijk, want dan krijgen we misverstanden daarna, hè. Maar het is uitstel van de openbaring van het koninkrijk. Het koninkrijk wat begonnen is toen de Heer Jezus Christus gekroond werd en gezet werd op de troon, de dag van zijn opstanding dus, daar begon het koninkrijk. Maar in plaats van dat het koninkrijk meteen kwam, kwam het niet en werd het verborgen. Of anders gezegd, in plaats van dat het terstond zou openbaar worden, met de woorden uit Lucas 19, werd het koninkrijk in plaats daarvan uitgesteld in de zin van dat de openbaring van het koninkrijk op aarde werd uitgesteld. Begrijp je me goed? Dat koninkrijk is begonnen, wij maken er ook deel van uit, maar het is nog steeds het verborgen koninkrijk van Christus. We hebben deel aan de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, want de openbaring, dat is het tegenovergestelde van verborgenheid, hè? De openbaring van het koninkrijk is inderdaad, om zo te zeggen, uitgesteld gedurende 2000 jaar. Daar komt het op neer. Ik kan er weer aan komen, want dat getal, dat wil iedereen altijd weten. Maar het is volstrekt oninteressant. Dat doet er helemaal niet toe nu. Waar het om gaat is dat het koninkrijk in zijn uiterlijke vorm, in zijn openbaring, dus is uitgesteld. En in het boek Openbaring wordt juist gesproken over de openbaring van Jezus Christus en over de openbaring van zijn koninkrijk. En in dat verband zegt Openbaring 10, vers 6, dat er geen uitstel meer zal zijn. Er is geen tijd meer. Wij gebruiken de term tijd ook zo trouwens, hè? Als we zeggen ik heb geen tijd meer, dan bedoelen we niet dat de tijd ophoudt en dat de klokken gaan stilstaan of zoiets. Maar dan kunnen we het niet meer wachten. Is dat de uitdrukking in deze buurt ongeveer? Dat is het, hè? Ja, in ieder geval Gronings en ook Twents, dacht ik, Oost-Nederland. Ik kan het niet meer wachten. Er is geen tijd meer. Wachten kost tijd immers. Ik kan het niet meer wachten. Ja. Nou goed, laat maar zitten dan. Er zal geen tijd meer zijn, dat wil zeggen er zal geen uitstel meer zijn. Dat de betekenis is, blijkt ook uit het volgende vers. Maar in de dagen der stem des zevenden engels, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden. En die verborgenheid Gods, dat is een van de termen ter aanduiding van de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen of de verborgenheden van het koninkrijk Gods. Maar er komt een moment en in de beschrijving hier van Openbaring is dat dus al, is dat dichtbij. Komt namelijk een moment dat er geen uitstel meer zal zijn en dat de verborgenheid vervuld en dus voltooid wordt en dat dus het koninkrijk Gods openbaar zal worden. En daarover spreekt ook vervolgens, of spreken vervolgens de volgende hoofdstukken. Eigenlijk spreekt heel Openbaring daarover, maar dat is te lastig om dat nou uit te leggen. Wat ik maar zeggen wil, dat is dat in het algemeen Openbaring 10 spreekt over dat verborgen koninkrijk in onze dagen, dat op een zeker moment openbaar zal worden. En wat dan in Openbaring 11 beschreven wordt, is hoe het zal openbaar worden. Want hoe dan ook, zolang de gemeente op aarde is, zolang die 70 oudsten gekozen worden, zal ik maar zeggen, verzameld worden, of hoe je dat maar noemen moet, zolang deze bedeling voortduurt en de gemeente nog op aarde is, zolang blijft het koninkrijk in elk geval verborgen. En zelfs deze bedeling eindigt met de opname van de gemeente, waarbij wij als gemeente zelfs inderdaad lichamelijk verborgen worden voor de wereld. Het is een toppunt van verberging, mag je wel zeggen. Maar tegelijkertijd, en ik moet zeggen, het is het hoogtepunt, nou, het is het toppunt van verberging, maar tegelijkertijd begint dan ook vervolgens de openbaring van het koninkrijk. Want als deze bedeling voorbij is, dan is het moment gekomen waarop God inderdaad dat gebed gaat verhoren. Uw koninkrijk komen uit de hemel naar de aarde. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde enzovoorts. En we hebben bij gelegenheid alles vastgesteld dat na de opname van de gemeente een periode begint, een bedeling zelfs, van 40 jaar, waarin dat koninkrijk inderdaad openbaar wordt. Een bedeling dus die eindigt met het moment dat de Heer Jezus Christus inderdaad op de troon van zijn vader David zal zitten in inmiddels hersteld, herbouwd, Jeruzalem. Waarna de volgende periode begint van 1000 jaar, waarin Satan gebonden is. Maar goed, daar gaan we het verder niet over hebben. Maar na de opname van de gemeente in elk geval begint die periode van 40 jaar, één generatie zo u wilt, want zo wordt het ook nog gezegd, waarin het koninkrijk openbaar wordt, beginnende bij Israël en zich voortzettende uiteraard over en bij de volkeren. Nou goed, als dat onbekend is, ja, dat is erg lastig, dan kan ik er moeilijk op ingaan. He. Maar laat ik dan in ieder geval vaststellen dat als het koninkrijk op aarde openbaar wordt, moet het beginnen bij Israël. En dat kan alleen maar beginnen bij een gelovig Israël. Daarom is het in het verleden niet openbaar geworden, omdat Israël niet tot geloof kwam. En in ieder geval het Joodse volk niet, want dat moet ik eigenlijk zeggen. Daar zou het moeten beginnen bij Juda, waaruit de Heer Jezus zelf afkomstig was. Juda, de stam waar die de koning zou voortbrengen en ook voortbracht in het verleden uiteraard. Dat zou inderdaad eerst tot geloof moeten komen, precies zoals Juda in het verleden de eerste stam was die ooit kwam tot erkenning van het koningschap van David. Wel, zo zal ook Juda, en dat is het Joodse volk uiteraard, ook als eerste moeten komen tot erkenning van de zoon van David als de rechtmatige koning. Wel, dat gebeurt niet van de ene dag op de andere, dat kan ook niet, want we hebben uit de geschiedenis in ieder geval al geleerd, maar ook uit het Nieuwtestamentische brieven, dat die bekering van het Joodse volk inderdaad het resultaat zal zijn, onder andere dan, van de prediking van het evangelie. En bijzonder staat dat zelfs letterlijk in Romeinen 10, waar gezegd wordt, in verband met datzelfde Joodse volk, hoe zullen zij geloven zonder die hun predikt? En daar zijn we bij het probleem, want op het moment dat de gemeente wordt opgenomen, zijn, ondanks andersluidende berichten, zijn alle gelovigen opgevaren naar de hemel, want het zij dat wij slapen, het zij dat wij waken. 1 Thessalonicenzen 5. Wij zijn des Heren, iedereen gaat mee, alle gelovigen gaan mee, zodat er op aarde geen enkele ongelovige achterblijft, waarna de vraag is, wie zal nu het evangelie gaan prediken? Zeg ik iets verkeerd? Oh, zeg ik het verkeerd? Dan moet je meteen zeggen, want dan kan ik het even. Die band. Nou goed. Bij de opname van de gemeente verdwijnen dus alle gelovigen van de aarde naar de hemel. Die gaan het legerkamp uit, zal ik maar zeggen. Worden uiteindelijk zelfs lichamelijk verzameld rondom de echte Mozes, rondom Christus. Dus de verlossing van ons lichaam, onze toekomstige zaligheid, die van ons lichaam, de voltooiing van onze onderlinge bijeenkomst, dan wel onze toevergadering tot hem, uit 2 Thessalonicenzen 2. Daar hoort iedereen bij, want de gemeente is één. Ik kan niet missen. Nou goed, dat ga ik verder niet uitleggen. Maar dat betekent dan dat er op aarde geen enkele gelovige achterblijft, waarna de vraag is, wie zal nu het evangelie moeten prediken aan het Joodse volk. Want het evangelie is kracht Gods tot zaligheid, eerst de Jood en ook de Griek. En Paulus zegt, indien zij in hun ongeloof niet blijven, zullen ook zij inderdaad bekeerd worden en al zo zalig worden. Maar, dat is Romeinen 11, maar Romeinen 10 zegt, hoe zullen zij geloven zonder die hun predikt? Zodat de vraag is, wie moet het hun nou prediken? Nou, daar gaat nu het volgende schriftgedeelte over. Maar de vraag die ik stel, wie zal het hun nou prediken, is eigenlijk dezelfde vraag als, hoe zal nu het koninkrijk openbaar worden? Want als men niet tot geloof komt, wordt het koninkrijk niet openbaar. Want in het verleden kwam men niet tot geloof en dus werd het koninkrijk niet openbaar. Hoe komt men dan in de toekomst tot geloof? Wie zal dat moeten doen? Nou, daarover spreekt nu het volgende hoofdstuk. Ik vind het altijd wat ongelukkig dat het weer een nieuw hoofdstuk is. Het is net of dat een ander verhaal is. Maar het gaat gewoon om hetzelfde. Hoofdstuk 10 is eigenlijk de inleiding tot hoofdstuk 11. Hoofdstuk 10 zegt, er zal geen uitstel meer zijn. Geen vertraging meer. De verborgenheid God zal vervuld worden. En dus zal het koninkrijk Gods openbaar worden. En het zal zelfs openbaar zijn wanneer de zevende bezuin klinkt. Dat is overigens 40 jaar na de opname van de gemeente, maar dat kan ik nou niet uitleggen, hè. Maar de vraag is, hoe wordt het dan openbaar? Hoe is dat nou mogelijk? Nou, dat wordt hier uiteengezet. Het aardige is eigenlijk dat zowel openbaring 11 als ook openbaring 12 in het bijzonder melding maken van de opname van de gemeente. Zij het dan op verborgen wijze. Maar ja, dat is mijn schuld niet, dus dat moet je niet bij mij wezen. Dat is nou helemaal zo. Beide hoofdstukken spreken over de opname van de gemeente en beide spreken over hoe het dan verder gaat. Dat zeg ik met nadruk zo, omdat gewoonlijk bij de bestudering van openbaring men alles zoveel mogelijk achter elkaar wil plaatsen. Nou, dat is jammer, dat lukt namelijk niet, zo is het boek niet geschreven. Het vertelt dezelfde dingen steeds opnieuw, maar steeds vanuit een ander standpunt. En er is niks bijzonders aan, want zo zitten de meeste lesboeken in elkaar, ook als het niet over de Bijbel gaat. Of niet? Wordt geschiedenis geleerd? Dan krijg je de politieke omstandigheden, culturele omstandigheden, economische omstandigheden, allemaal van de andere kant belicht. En dat moet je in elkaar schuiven, maar je kunt het niet in elkaar geschoven vertellen. Dus worden de verschillende aspecten uit elkaar gehaald en van verschillende kanten wordt dezelfde situatie belicht. Hè? Zo werkt zoiets nou eenmaal. Hè? Dus in de Bijbel ook. En in het bijzonder is dat zo in openbaring. Maar laat ik verder lezen. In hoofdstuk 11 namelijk, nee, in vers het laatste vers van hoofdstuk 10 staat dat er wederom geprofiteerd moet worden over dan wel voor vele volken en naties en talen en koningen. Dat klopt, want het evangelie moet gepredikt worden opdat het koninkrijk openbaar zou worden en opdat de verborgenheid Gods vervuld zou worden. Nou, en hoe dat dan gebeurt, wordt hier in deze beelden, deze simpele typologie, want dat is het echt, uiteengezet. Er staat, mij werd een rietstok gegeven, een roede gelijk. En de engel stond en zei, sta op en meet de tempel Gods. En, dat wil zeggen inclusief het altaar en degene die daarin aanbidden. En nou even langzaam, want ik ga het niet uitgebreid beargumenteren, maar ik wijs je gewoon op de details. Hè. Anders moet ik openbaring gaan bespreken. God. Nou, men heeft een rietstok gegeven, een roede gelijk. Dat wil zeggen in de praktijk een meetlat. Er moest wat gemeten worden. Namelijk een stuk onroerend goed. Een tempel namelijk. Bouwwerk moet gemeten worden. Waarna de vraag is, voor welk doel wordt een bouwwerk opgemeten? Dat is makkelijk hoor. Dat is nu nog zo. Voor welk doel wordt een bouwwerk opgemeten? Vanwege het eigendomsrecht. Vanwege het kadaster. Er wordt ingeschreven... En voor onroerend belasting wellicht. Nou, ik denk het niet hoor. Dan komt er gewoon iemand langs de deur met een natte vinger. Behalve als het regent, want dan doen ze het gewoon op kantoor. Hè? Dan kijken ze alleen op de kaart of zo. Dus dat zegt niks. Maar inderdaad, onroerend goed wordt gemeten vanwege het eigendomsrecht. Dat is altijd zo geweest. Altijd zo geweest. Sinds eeuwen. En kennelijk ook in Bijbelse tijd. Daar is niks bijzonders aan. Dus hier wordt een tempel gemeten. Het eigendomsrecht van die tempel wordt bepaald. En vermoedelijk heeft het te maken ook niet met iets van overdracht, eigendomsoverdracht. Het hoeft niet per se, maar daar heeft het gewoonlijk mee te maken. Sta op mee de tempel Gods en het altaar. Een tempel en een altaar spreekt dus in elk geval over priesterschap. En degene die in de tempel en bij het altaar aanbidden, zijn dus, tenzij anders vermeld, in de eerste plaats priesters. Die hebben een altaar namelijk. En wie heeft er nog meer een altaar? Wie hebben er nog meer een altaar? Eens kijken of er nog iemand bij hem vast is. Wie hebben er nog meer een altaar waarvan degene die de tabernakel diende niet mochten eten? Hebreeën 13. Wij. Wij hebben een altaar waarvan niet mogen eten degene die het oude verbond, de tabernakel namelijk, dienen. Want de gedachte is dat de priesters van het oude verbond aten van het altaar. Het zal wel van de tafel geweest zijn overigens, maar de uitspraak betekent dat dat wat voor de Heer bestemd was en dus op het altaar terecht kwam, een deel daarvan werd daar weer van afgehaald en was voor de priesters. Een deel van het vlees dus op het altaar was bestemd voor de priesters. De priesters hadden dus deel aan de dingen die voor God bestemd waren. Zij aten dus van het altaar. Dat is een heel mooie beeldspraak overigens. Hè? En dat betekent dat ze priesters waren natuurlijk en daarmee leefden van de dingen die voor God bestemd waren. En de uitspraak in Hebreeën 13 en in 1 Petrus 2 enzovoorts, hè, die uitspraken zijn uitspraken over het feit dat wij als gelovigen uit onze bedeling inderdaad deel hebben aan dat priesterschap van het nieuwe verbond. Wij hebben zo'n altaar en wij eten daarvan, want wij worden gezegend met alles wat voor de Heer bestemd is. Of zal ik gewoon citeren uit Efeze 1. Wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. We hebben deel aan Christus. We hebben deel aan alles wat voor hem, dan wel voor God bestemd is. Wij eten daarvan. Dat is een minder bekende waarheid, helaas. Maar dat is essentieel voor de gelovige. Hij leeft van wat hij van God ontvangt. Dingen die voor God of voor Christus bestemd zijn, maar waar wij deel aan hebben. Hij is namelijk degene die ons uit genade doet leven en die ons geeft al wat wij nodig hebben. Dingen waar we wel eens geen recht op hebben, het is van de Heer, maar hij geeft het ons. Wij eten daarvan, want wij als gelovigen uit onze bedeling zijn niet alleen een gemeente van eerstelingen en dus van oudsten, maar op grond daarvan zijn wij ook een gemeente van priesters. Want punt 1, wij zijn één tempel. Ik hoop niet dat ik dat hoef uit te leggen. Er zijn zoveel plaatsen waar dat staat. Hè? En als u niet weet waar het staat, steekt u een sigaret op. Dan komt iemand u vertellen waar het staat. Die is te moeilijk. Nou goed. Hè? Maar goed. De gemeente namelijk als tempel. De gemeente hoor. De gemeente als tempel. Dat is een duidelijke zaak. En woonsteden Gods in de geest, inderdaad een tempel, maar vervolgens in één adem ook genoemd een heilig volk en vervolgens een koninklijk priesterdom. En vervolgens worden wij opgeroepen in allerlei schriftplaatsen om inderdaad een offer te brengen, maar dat is een inleiding op het onderwerp wat we volgende maand hopen te bespreken, dus ik moet er eigenlijk mee stoppen nou, hè. Maar we worden opgeroepen om één offer te brengen. En wij als priesters van het nieuwe verbond worden geacht een offer te brengen, zoals ook onze hoge priester, en dus voorganger, onze hoge priester van het nieuwe verbond één offer gebracht heeft, namelijk zichzelf. En dus worden wij opgeroepen om onze levens, lichamen, zielen te stellen tot levend, heilig, God welbehagelijk offer. Zo laat ons dan tot hem altijd opofferen, een offerande des lofs. Dus Hebreeën 13 ineens weer. Namelijk de vrucht der lippen die zijn naam beleiden en vergeet de mededeelzaamheid niet en de weldadigheid, want aan zulke offeranden heeft God in welbehagen. De bedoeling is dat wij ons al op het altaar leggen. Nou gebruik ik met opzet zulke oude uitdrukkingen om te laten zien dat men dat vroeger nogal wist, maar dat is men kennelijk tegenwoordig enigszins kwijtgeraakt. Maar dat is de gedachte. Wij zijn namelijk priesters en naar voorbeeld van onze hoge priester offeren wij inderdaad onszelf. Zodat wij hebben, wij zijn een tempel, wij horen bij die tempel, of wij dienen in de tempel, of wij zijn de tempel, dat maakt in de praktijk geen verschil. We hebben dus ook een altaar, we zijn priesters, eerstelingen, oudsten enzovoorts. En als hier dan En er staat bovendien de tempelgods en het altaar en degene die daarin aanbidden. Want onze priesterlijke taak bestaat in de eerste plaats uit wat Hebreeën 13 dus zei. Hè, of veranderde des lof, namelijk de vrucht der lippen die zijn naam beleiden. En anders neem ik gewoon Petrus, die zegt de dingen gewoonlijk wat eenvoudiger. Die zegt, gij zijt een koninklijk priesterdom om te verkondigen de deugden van Christus. Dat is de korte versie. Om te verkondigen de deugden desgene die u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Want dat is wat priesters zouden doen. Het woord Gods en de deugden van God bekendmaken. En in ons geval gaat het om het bekendmaken van de deugden van Christus. Maar in ieder geval met de mond. Maar het is allemaal in de eerste plaats bestemd tot eer van God. En dus wordt het in de eerste plaats beschouwd als een vorm van aanbidding. Zelfs de prediking van het evangelie wordt beschouwd als aanbidding. Want men doet dat, als het goed is, niet in de eerste plaats tot redding van zondaren, maar men doet het in de eerste plaats tot eer van God. Nou, dat is allemaal andere onderwerpen, dat weet ik. Maar doe net of je het allemaal weet, hè. Ik roep het alleen op, is de gedachte, hè. Nou goed. Dus sta op, meet de tempel Gods, dat kan goed de gemeente zijn, en het altaar, wat kan het nou anders zijn? De eerstelingen van het nieuwe verbond. En degene die daarin aanbidden, de eerstelingen van het nieuwe verbond. Hetzelfde als de raad van oudsten, dus de eerstelingen, priesters, enzovoorts. Zij worden opgemeten, zodat ik daar gewoon in zie een uitbeelding van het einde van onze bedeling in het algemeen. En meer in bijzonder dus de opname van de gemeente, waarbij de gemeente in zijn geheel die hemelse positie definitief binnengaat, erfenis ontvangt, compleet is, de tempel is compleet, of hoe je dat maar zeggen moet. Het is de voltooiing van onze bedeling. En dus wordt er gemeten, ik wil zeggen, deze bedeling is klaar. En die tempel, dat altaar en degene die daarin en bidden speelt hier dus ook verder geen rol meer. Het is gewoon de inleiding tot wat nu volgt. Namelijk, spreekt over de voltooiing van onze tegenwoordige bedeling. Dan zou de volgende daarna moeten beginnen, dat klopt ook. Want er staat meteen, laat het voorhof uit. En in het algemeen, de voorhof is voor dan wel om de tempel. Laat het voorhof uit en wat die voorhof betekent staat er gewoon bij. Dat hoef ik dus niet uit te leggen. Er staat, laat het voorhof uit dat van buiten de tempel is en meet dat niet, want hier is het ineens het voorhof. Ik weet niet waarom dat is, hè. Ik dacht altijd dat het de voorhof was, maar het is hier het voorhof. Laat het voorhof uit dat van buiten de tempel is en meet dat niet, want het is aan de heidenen gegeven, namelijk, zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden, zodat het voorhof een beeld is van de heilige stad. En dus in ieder geval van Jeruzalem. Waarna natuurlijk iemand vraagt, waarom staat er dan niet gewoon Jeruzalem? Nou, dat is eenvoudig genoeg, omdat de naam Jeruzalem betekent onderwijzing van, of stichting desnoods van vrede. En op het moment dat Jeruzalem ongelovig is en de inwoners van Jeruzalem ongelovig zijn en de staat waarvan Jeruzalem de hoofdstad is ongelovig is, op dat moment is Jeruzalem niet tot stichting van vrede, integendeel. En dus krijgt het in dit hoofdstuk een andere naam om duidelijk aan te geven dat het om een nog ongelovige stad en dus een ongelovig Joods volk in de eerste plaats gaat. Vandaar dat het hier heet wel de heilige stad, omdat God er een bestemming voor heeft. En in vers 8 heet het de stad die geestelijk, overdrachtelijk dan wel typologisch, de stad die geestelijk genoemd wordt Sodom. En wat is er met Sodom gebeurd? Is verwoest. Is verwoest. Ja, is verwoest. Een oordeel Gods. En elke keer als het genoemd wordt in de Bijbel, wordt er op gewezen dat het oordeel wat over Sodom kwam een voorafschaduwing is van het oordeel wat over Israël dan wel Jeruzalem zou komen. En het wordt Sodom genoemd overdrachtelijk en ook Egypte. En wat is er met Egypte gebeurd? Dat is iets minder ver terug, dus dat zou je zo moeten weten, hè. Wat is met Egypte gebeurd? Over Egypte kwam het oordeel ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte. Dat is de gedachte. Vele schriftplaatsen die daarna terugverwijzen, bijzonder in de psalmen. Over het oordeel wat God ooit gebracht heeft over Egypte. Nou, hoe dat ook zij, gaat in ieder geval hier over Jeruzalem, want er staat vervolgens in vers 8 toch bij, alwaar ook onze Heer gekruist is. En dat was buiten de legerplaats, buiten Jeruzalem, en daarbij, daar citeer ik uit Hebreeën 13, En daar wordt Jeruzalem dus aangeduid als de legerplaats. En dan zijn we weer terug in Numeri, de legerplaatsen. Nou. Maar terug naar vers 2 dan, van Openbaring 11. Laat het voor of uit dat van buiten de tempel is, dus buiten de tempel. Want het eerste wat gebeurt in de Nieuwtestamentische tijd is de verzameling, de roeping, de behoudenis, zelfs verzameling van de gemeente. En als dat voltooid is, vindt plaats de bekering en dus de verzameling en de roeping van Israël, waarvan Jeruzalem officieel natuurlijk altijd de hoofdstad geweest is. En daar gaat het hier om. De tempel is al compleet, maar dat is een beeld van de gemeente. En de voorhof in dit verband is dan een beeld van Israël. En die wordt nog niet gemeten, want de bedoeling is dat nou Israël tot geloof gebracht wordt en dat dus nu aan Israël het evangelie gepredikt zal worden. En dat is hard nodig, want de stad is in de dagen die volgen, 42 maanden namelijk, gegeven aan de heidenen. Dat is een interessante uitspraak overigens, want het betekent bovendien dat de uitspraak Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden. Totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn, uit Lucas 21, dat die uitspraak nog niet vervuld is. Dat wil zeggen, Jeruzalem wordt nog steeds door de heidenen vertreden. Dat zeg ik voor degenen die ooit zich hebben laten vertellen dat bijvoorbeeld in 1967, of zelfs al in 1948, of zelfs al nog vroeger in 1917, Jeruzalem bevrijd was. Want dat is al 3-4 keer gebeurd in de afgelopen 100 jaar, zal ik maar zeggen, hè, voor het gemak. Dat Jeruzalem bevrijd was en in handen was, bevrijd was van de Turken, dan wel de Arabieren. En dus terecht was gekomen in handen van de Joden. En bij elke gelegenheid hebben velen geroepen, ha, nu zijn de tijden der heidenen vervuld. Maar dat kan nooit, want Jeruzalem zou door de heidenen vertreden worden in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. En die 70ste week van Daniël begint niet voor de opname van de gemeente, zodat zolang als wij op aarde zijn, de tijden der heidenen nog niet vervuld zijn. Sterker nog, dat duurt nog wel even. Daarna. Maar na de opname van de gemeente in elk geval, wordt gesproken over 42 maanden, dat is 3,5 jaar. Dat is trouwens hetzelfde als de helft van die 7 jaren die zouden passeren tussen de opname van de gemeente en de officiële bekering van wat er nog over is van de inwoners van Jeruzalem. 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad, zei Daniël. Van die 70 maal 7 jaar is nog maar 1 maal 7 jaar te gaan. En die is uitgesteld. En die 7 jaren beginnen te lopen na de opname van de gemeente, zodat er dan een periode is van 7 jaar, waarin inderdaad Jeruzalem in ieder geval, en verbonden met het Joodse volk, maar waarbij Jeruzalem tot geloof gebracht zal worden. Toch? En 3,5 jaar of 42 maanden is precies de eerste helft daarvan. En dat is ook niet verkeerd, want in Daniël 9, waar deze profetie gevonden wordt, daar wordt inderdaad die 70ste week ook inderdaad verdeeld in 2 gelijke helften. En hier wordt dus kennelijk gesproken over de eerste 3,5 jaar na de opname van de gemeente, zijnde de eerste 3,5 jaar of eerste helft van de 70ste week van Daniël. En daarover staat dat in die tijd Jeruzalem door de heidenen vertreden wordt. Dat hoeft nog niet speciaal te betekenen dat dat niet Joden zijn, want ik zou niet weten waarom de term heidenen in dit verband ook niet zou slaan gewoon op de ongelovige Joden. Want heidenen zijn degene die geen deel hebben aan het volk Gods. En de gedachte is dat iedereen die ongelovig is nooit deel heeft aan het volk Gods. Daarvoor moet hij eerst tot geloof komen. Dat sowieso over heidenen gesproken wordt. En daar moet ik bij zeggen dat het woord heiden bij mij en in de Bijbel ook geen scheldwoord is hoor. Daar is niks mee mis. Het is gewoon de aanduiding van een bepaalde bevolkingsgroep. Maar tegenwoordig mag je soms helemaal een bevolkingsgroep niet meer aanduiden op risico van beschuldigd te worden van discriminatie. Tegenwoordig mag je nog nauwelijks zeggen dat je Nederlander bent. Want dan vragen ze je, hoe bedoel je? Ja, dan denken ze dat je je huidskleur bedoelt of zoiets, hè? Met een hoofdletter nog wel. Een Hooglander. Nederlander. Een Hooglander. Jij is een Hooglander, ja. Ja. Pai, bah. Nou goed, laat maar zitten. Maar de term heidenen dus gewoon als aanduiding van degene die niet horen tot het volk Gods. En staat te bezien wie daarbij horen. Trouwens, de Romeinenbrief zegt dat men ook zo kan redeneren dat Joden slechts diegenen zijn die tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus Christus. Ongeacht hun afstamming. Dat is de Romeinenbrief. Hè? Dus nogmaals, het is geen scheldwoord, maar het is een aanduiding in elk geval dat het gaat om diegenen die ongelovig zijn en dus niet horen tot dit volk. Naar Gods inzicht althans. Maar goed, de stad is de heidenen gegeven. Zij zullen de heilige stad vertreden. 42 maanden. Waarom houden ze er daarna mee op? Nou, ze houden er niet mee op. Ze doen het daarna nog 42 maanden. Maar daar gaat het even nog niet over. In dit schriftgedeelte. Ze zullen de heilige stad zelfs vertreden. Dubbelen, namelijk 7 jaar. En dan houden ze er mee op. Om de eenvoudige reden dat zowel Jeruzalem als zij, deze heidenen, er niet meer zijn. Omdat de stad zal verwoest worden en er geen leven meer zal zijn, nog in de stad, nog in het land. Nee, dat is gewoon Zacharië 14 onder andere dan. Hè. Als de Heer komt op de Olijfberg, dan is dat ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem en ter gelegenheid van het feit dat er geen leven in het land zal worden overgelaten. En voor zover er gelovigen zijn, zullen ze het land en de stad uitvluchten, was door de, voor die gelegenheid, gescheurde Olijfberg. Neem aan dat dat toch bekende profetieën zijn. Dat is de toekomst van de tegenwoordige staat Israël. Het is wel moeilijk om erover te praten dan, maar niettemin, dat is het wel. Zo leert de schrift dan. Maar goed, de heidenen zullen de heilige stad, uitgebeeld in de voorhof, vertreden, 42 maanden... En dan staat er, en ik zal mijn 2 getuigen geven, mag u weglaten, hè? Ik zal mijn 2 getuigen geven, God geeft nu die macht, God geeft die getuigen. En zij zullen profeteren. Kijk, de gemeente, de gelovigen die er waren, konden het niet doen, want die zijn volgens vers 1, zal ik dan maar zeggen, weg, opname van de gemeente. Wie moet nou het evangelie prediken? 2 getuigen, inderdaad. Ik zal mijn 2 getuigen geven, de uitdrukking veronderstelt dat bekend is wie het zijn. Mijn 2 getuigen. Het veronderstelt zelfs, maar het is moeilijk om het uit te leggen als u dat er zelf niet in leest. Het veronderstelt zelfs dat het gaat om getuigen die al lang getuigen waren. Er worden niet 2 mensen gegeven om te getuigen. Ik zal mijn 2 getuigen geven. Zo van, die waren er al lang, maar die zitten op hun opdracht te wachten. En op het moment van de opname van de gemeente geeft God die 2 getuigen, mijn 2 getuigen. Zo van, die waren er al, die had hij al. En hij geeft ze dan om te gaan spreken. Of u dat er ook in leest in het Nederlands, weet ik niet. Maar ik wel. Speelt verder trouwens toch geen rol, want er staat achter wie het zijn. En we weten dus dat deze 2 getuigen al een aardige carrière als getuigen achter de rug hadden. Ik zal mijn 2 getuigen geven en zij, die 2, zullen profeteren 1260 dagen. Minder kan trouwens ook niet, want bij de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan, zegt de schrift. Dus aan 1 getuige hebben we niet veel, dan moeten er minstens 2 zijn. Nou, dan komen er minstens 2. Minder kan niet en meer is ook niet nodig. 2 getuigen, zij zullen profeteren 1260 dagen... Er is niks mee mis, dat is precies even lang als 42 maanden. En als u het mij vraagt, gaat het ook over dezelfde 42 maanden. Hetzelfde 3,5 jaar dus. Waarbij overigens het jaar, naar voorbeeld van Daniel, gerekend wordt als 360 dagen. We noemen dat het gemak profetische jaren, maar ik kan het ook niet helpen, zo is het nou eenmaal. Hè? 42 maanden van 30 dagen is 1260 dagen. Goed. Dan staat er in vers 4, deze zijn de 2 olijfbomen. Dat klopt precies, want de 2 olijfbomen is net zo'n uitdrukking als mijn 2 getuigen. Dat wil zeggen, ze zijn al bekend. Want de 2 olijfbomen is de verwijzing naar een profetie uit Zacharia 4. Die 2 olijfbomen zouden bekend moeten zijn. En daarom zeg ik ook met zoveel gemak, ik zal mijn 2 getuigen geven, dan moeten die ook bekend zijn. Ze waren al genoemd, ze hadden al een rol gespeeld. Op die olijfbomen ga ik dan nu even niet in. Want dan moet ik weer naar Zacharia. En ik blijf liever even hier. Hè. En dan kom ik in vers 5. En daar staat, en zo iemand die 2 getuigen wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan. Dat is leuk om uit te tekenen. Op de diverse profetische kaarten zie je dat dikwijls. Hè? De vlammen uit de mond. Dus, maar dat is typologie natuurlijk. Hè? U kent waarschijnlijk ook de draak waarbij vuur uit zijn mond gaat. Waarna hele volkstammen gezocht hebben naar of er misschien niet zo'n beest ooit geleefd heeft. Die vlammen uit zijn mond. Bek, muil, weet je zoiets? Snavel. Kon voortbrengen. Maar dat is zo dom, hè. Onder ons, even onder elkaar, hè. Dat is zo dom, hè. Want het punt is dat het gewoon typologie is. De gedachte is namelijk dat wat uit die mond komt, is inderdaad een verterend vuur. Maar wat komt er uit de mond? Gewoon woord. Maar als dat woord een vloek uitspreekt, dan wordt die vloek ook daadwerkelijk bekrachtigd. En als die mond, ja, sorry dat ik niks netters met binnen schiet, maar als die mond zegt, val dood, dan valt men dus dood. Een vuur zal uit hun mond uitgaan. Van de Heer Jezus zelf staat, hij zal zijn vijanden verdoen door de adem zijns monds. Nee, hij spreekt gewoon een oordeel uit en dat wordt dan meteen bekrachtigd. Dat gebeurt dan ook meteen. Dat is wat het vuur uit de mond inderdaad uitbeeldt. Dus gewoon typologie. Nou, symboliek eigenlijk, hè. Ja. Zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan en zal hun vijanden verslinden. Verbranden dus in de praktijk. En zo iemand hen wil beschadigen, die moet al zo gedood worden. Dat zal dus gebeuren. Degenen die deze twee getuigen tegenstaan, worden dus zo zonder meer gedood. Bovendien, degenen die het woord van de getuigen afwijzen, worden sowieso gedood. Vroeg of iets later. Want wie het woord wat God geeft afwijst, komt sowieso in de dood terecht. Wordt gedood, uiteindelijk de tweede dood. En uiteindelijk de poel des vuurs, dus... Dus eigenlijk helemaal niks bijzonders aan. Bijzonder is dat het hier concreet gebeurt. 3,5 jaar lang. Zodat dat getuigenis inderdaad met bijzonder grote kracht plaatsvindt. Wie het zijn staat in vers 6. Het is wat vaag omschreven, met opzet hoor. Dat is toch altijd zo in dit soort schriftgedeelten. De bedoeling is namelijk niet dat iedereen weet waar het over gaat. De bedoeling is dat alleen degenen die de schrift bestuderen, het woord serieus nemen, ontdekken waar het er... Wat er eigenlijk staat, welke boodschap eigenlijk wordt overgedragen. Omdat het nou eenmaal helemaal niet de bedoeling is dat heel de wereld van ongelovigen weet wat God in de toekomst zal gaan doen. Dat gaat ze namelijk niks aan. Zolang het hun God niet is, heeft God er geen belang bij om aan hen te vertellen wat hij zal gaan doen. Zo is dat zo, nou eenmaal. En aan ons wordt het geopenbaard op deze bijzondere wijze. Maar niettemin, er staat gewoon wie het zijn. Namelijk, deze hebben macht de hemel te sluiten, opdat geen regen regenen in de dagen hunne profetering, waarna wij ogenblikkelijk denken aan Elia, want dat is de man die we uit de Bijbel kennen, die bad aan het begin van zijn optreden, in de Bijbelse geschiedenis, als Elia genoemd wordt, daar staat er van Elia, het is bied, hij bad en het regende niet. 3,5 jaar lang niet, maar dat staat er niet eens bij, maar dat is nou het aardige. Dat staat er in Koningen niet bij, maar dat staat in het Nieuwe Testament tot 2 keer toe wel bij, als het aangehaald wordt. Namelijk dat het toen 3,5 jaar lang niet geregend heeft. Ik meen dat de Heer Jezus het zelf aanhaalt en later was het Jacobus geloof ik. 3,5 jaar lang niet. Dat is niet zomaar hè, dat het 2 keer wordt aangehaald en dat er ook bijgezegd wordt, 3,5 jaar lang niet. Als je dus moet je afvraagt, wie zijn die twee getuigen? Nou, 1 van de 2 moet Elia zijn. En verder. En ze hebben macht over de wateren om die in bloed te verkeren en de aarde te slaan met allerlei plagen, zo menigmaal als zij zullen willen. En die beschrijving past perfect op Mozes. Op niemand anders. Er kan niks misverstaan worden. Er is echt maar 1 mogelijkheid. De ene is dus Elia en de andere is Mozes. Bekende figuren die er al waren. Mijn 2 getuigen. De 2 grootste profeten, als u het mij vraagt, van de Oud-Testamentische geschiedenis. Ik zei van de Oud-Testamentische geschiedenis. Want hun levens worden inderdaad uitgebreid beschreven en hun wijze van profeteren ook. En die wijze van profeteren had nogal wat met elkaar gemeen, hè? Mozes en Elia en hun methoden. Want een belangrijk deel van hun profetische bediening bestond uit het doen van tekenen en wonderen. Wat hetzelfde is uiteraard. Hè? Wonderen met een profetische betekenis. De grote profeten, de twee grote profeten uit het Oude Testament. De twee ook die gedurende hun leven, gedurende hun carrière, als ik dat mag zeggen, inderdaad wonderen konden doen. Want daar komt het op neer. Bij anderen was dat uitzonderlijk, bij Mozes en Elia was dat tamelijk vanzelfsprekend. En deze twee, daarvan moeten we ook vaststellen dat zij op bijzondere wijze trouwens hun aardse carrière beëindigd zagen. Mozes stierf, maar op merkwaardige wijze overigens. Waarna wij in het Nieuwe Testament alsnog horen dat op een of andere wijze de Heer het lichaam van Mozes nog weer nodig had. Dus Judas, dat is het boekje, briefje, net even voor openbaring, wordt ons vermeld dat de aartsengel, wie zou dat nou wezen, maar dat de aartsengel gestreden heeft om het lichaam van Mozes. Maar wat moet de Heer nou, in wiens de aartsengel in ieder geval staat, wat moet de Heer nou met het lichaam van Mozes? Bij Elia ging het wat simpeler, die stapte gewoon in en voer ten hemel. Hè? Met vurige paarden en wagens, geloof ik. Ja, een hele vertoning was dat. Maar niettemin, beide loopbaan, laat ik het anders zeggen, hun beide lichaam verdween op merkwaardige wijze toch van de aarde. We kennen er trouwens nog één natuurlijk, dat wordt dan onvermijdelijk naar voren gebracht. Wij kennen er zo nog één, dat was Henoch. Maar ik weet niks van Henoch dat hij de hemel kon sluiten, opdat het niet zou regenen. Ik weet ook niet dat hij water in bloed kon verkeren, dan wel allerlei plagen doen, zo menigmaal als hij zou willen. Dus hij beantwoordt totaal niet aan de beschrijving. En bovendien, de beschrijving hier zegt niet dat het gaat om twee getuigen wier lichamen op vreemde wijze van de aarde verdwenen. Het argument gaat dus helemaal niet op. Dus we blijven gewoon bij, inderdaad, Elia en Mozes. En dat zijn ook inderdaad de twee die wij in het Nieuwe Testament tegenkomen. Alive and kicking, zeggen de Amerikanen dan. Levend en wel, gewoon, is dat? Dat is in het Nederlands, hè? Levend en wel. Samen met de Heer op de berg der verheerlijking. Toch? En wat moesten ze daar nu? Want dat was geen visioen. Dat is gewoon de realiteit die daar gezien werd. Het was wel een wonder, natuurlijk. Maar niettemin, het was de realiteit die gezien werd. De Heer Jezus in verheerlijkte gedaante. En daarnaast Mozes en Elia. Even maar, daarna ook niet meer. Die geschiedenis kent u toch, hè? Mozes en Elia met de Heer op de berg der verheerlijking. Waarom dat is, daar kom ik waarschijnlijk straks nog wel op terug. Maar we vinden dus de carrière van die twee in het Oude Testament daar niet beëindigd, maar afgebroken. En in nieuwtestamentische tijd, dat wil zeggen, ik bedoel dus in de dagen van de Heer Jezus, komen we ze nog even weer tegen. En daarna weten we ook niet waar ze gebleven zijn. Maar het blijkt dat zij hun carrière voortzetten straks in de toekomst, na de opname van de gemeente. En daar wachten zij dus op. De twee getuigen, die wachten tot de Heer hen zal zenden of hen zal geven, precies zoals hier in vers 3 staat. En dan zullen zij gedurende de eerste helft van de 70ste week van Daniël inderdaad profeteren, en wel in Jeruzalem. Alwaar zij vervolgens na 3,5 jaar gedood zullen worden. Dat wil zeggen, de Heer beschermt hen, geeft hen deze macht, opdat zij ook inderdaad de volle 3,5 jaar zouden getuigen, en daarna niet meer, maar dan verandert er ook inderdaad nogal het een en ander in Jeruzalem, want het moment van het einde van de prediking van de twee getuigen valt samen met het oprichten van de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël de profeet in de heilige plaats. Maar dat was Matthäus 24, waaruit ik nou citeer, en dus uit Daniël 9 en 11. Maar waar het maar om gaat, is dat het midden van die 70ste week inderdaad gemarkeerd wordt door een verandering van omstandigheden. Want in de eerste helft van die 70ste week, de tijd waarin die twee getuigen optreden, zou er vrede zijn en geen gevaar. Dat is de tijd waarin de tegenwoordige Joodse staat een verbond gesloten zal hebben met de grote vijand. Wie dat is, nou ja, kun je gewoon aanwijzen, hè? Ik ben er voor jaren aan het onderhandelen inmiddels. Het loopt nog niet zo hard, maar het is ook nog net wat te vroeg, hè? Dat is nog net nog een paar jaar. Wat is het nu? Voor diegenen die over 5 jaar die band luisteren. 5 jaar? Nou ja, wat lach je nou? Maar het is nu 1993, ja. Nou goed, maar... nou, in ieder geval, die twee getuigen zullen dus optreden in die eerste helft van de 70e week van Daniel. Dan zal het vrede zijn en geen gevaar. Dan heeft men namelijk een verbond met de vijand. En daar wordt hard aan gewerkt om dat te krijgen. Ongetwijfeld een verbond met de Filistijnen. De Palestijnen dus, hè? Ongetwijfeld. Maar het duurt maar 3,5 jaar, want dan wordt dat verbond verbroken. Hetgeen overigens niemand zal verbazen, neem ik aan, onder u, hè? Of mag je dat niet zeggen? Dus een verbond sluit met die... Dat toch niet stand houdt, hè? Mag je niet zeggen, geloof ik. Maar goed, maar zo zie ik dat in elk geval. En het zal ook geen stand houden. Na 3,5 jaar komt daar in ieder geval de klap in. En staat er, zal een haastig verderf hen overkomen. En dat begint inderdaad met het oprichten van die gruwel der verwoesting, wat het ook wezen mag, en de moord op deze twee getuigen. Die wier loopbaan dan dus definitief wel afgelopen is. En dan staat er, hun dode lichamen zullen 3,5 dag liggen op de straat van Jeruzalem. Vers 8. En men zal daar feest over vieren. Staat er. En men zal hun begrafenis verhinderen. Vers 9. En vers 10 zegt weer dat ze er blij over zijn enzovoorts. De mensen. En dan vers 11, waarmee men ziet dat er niet veel gelovigen zijn dan in Jeruzalem. Hè? Dat klopt precies. Maar dat ze netjes gedaan hebben wat de Heer al gezegd had. En wat de twee getuigen ongetwijfeld ook zullen gezegd hebben. Dan zijn zij... voor het moment van de dood van deze twee getuigen en voor het oprichten van de gruwel der verwoesting dus, en dus voor het midden van de 70e week, netjes het land uitgevlucht. En dat roept de Heer hen toe in Matteüs 24, om dat ook inderdaad te doen. Openbaring 12 spreekt er trouwens ook over. Maar goed, daar ga ik me niet verder op in. Maar dat is de bedoeling, zodat het geen niet verbazingwekkend is, dat er vermoedelijk zelfs helemaal geen gelovigen in Jeruzalem zijn, hier op dit moment. Men viert feest om de dood van deze twee getuigen. Maar dan, vers 11. Na 3 dagen en een halve is een geest, of gewoon is geest des levens, geest namelijk leven, uit God in hen gegaan. Dat is diezelfde geest die wij ook ontvangen hebben overigens. En waardoor uiteindelijk zelfs onze lichamen opgewekt dan wel veranderd zullen worden. De geest des levens uit God is in hen gegaan en zij stonden op hun voeten, zij stonden dus op. En er is grote vrees gevallen op degene die hen aanschouwden, dat laat zich raden. He? Ja. En zij hoorden een grote stem, die twee hoorden een grote stem uit de hemel die tot hen zei, komt herwaarts op. En ze voeren op naar de hemel in de wolk en hun vijanden aanschouwden hen. En als u mij vraagt, is deze gebeurtenis van de hemelvaart van de twee getuigen dus zo ongeveer dezelfde als die van de opname van de gemeente. En als iemand dan nog vraagt, maar zullen de mensen ook de opname van de gemeente zien? Zullen ze ons ook ten hemel zien varen? Nou, dan heb je hier een aanwijzing dat men dat misschien kan zien. Want hier, van die twee ziet men het ook. En van de Heer zag men het ook. En van ons wellicht ook. Dus niet met zoveel zekerheid te zeggen, zoveel staat er ook niet over. Er staat wel dat wij in een punt destijds veranderd zullen worden. Veranderd zullen worden, de Heer tegemoet gaan in de lucht. Maar of in datzelfde ondeelbare ogenblik ook onze complete opname heeft plaatsgevonden, dat is nog maar zeer de vraag, want het komt best eens wezen dat het toch een demonstratie is. Hè? Zo naar boven, niet al te snel. Hè? Nou goed. Maar in ieder geval, zij aanschouwden hem, ze zagen het gebeuren, net als bij de Heer Jezus. Dat is een heel concrete aangelegenheid, een zichtbare aangelegenheid, denk ik, ja. Niet dat het voor mij hoeft, maar ik denk het wel. Nou goed, het aardige is nu dat de functie van die twee getuigen, de positie van de twee getuigen, volstrekt overeenkomt met de positie van de gemeente. De prediking van het evangelie aan eerst de Jood en ook de Griek, de prediking van de deugden desgene die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. In de eerste plaats aan Jeruzalem en het Joodse volk. Wel, zo begon onze bedeling ook. Toch? Precies hetzelfde. En onze bedeling eindigt met dat nog steeds Jeruzalem en het Joodse volk ongelovig is, maar dat de gelovigen worden weggenomen, de Heer tegemoet in de lucht, of hoe het maar heten mag. En voor zover er lichamen van gelovigen zijn, dode lichamen bedoel ik, zullen die bij die gelegenheid ongetwijfeld opgewekt en veranderd worden, staat trouwens op meerdere plaatsen. En dat is wat met deze twee getuigen dus ook gebeurt. Kortom, dit is een soort opname achteraf, van een soort gemeente achteraf, in miniatuur zal ik maar zeggen. Het is toch volstrekt dezelfde situatie? Nou, dat is nou maar waar het om gaat. En bovendien kun je gewoon zeggen, dat maakt het veel eenvoudiger, je kunt ook gewoon zeggen dat die twee getuigen de functie van de gemeente tijdelijk overnemen om verbinding te leggen tussen het gelovig overblijfsel uit onze dagen, zal ik maar zeggen, en het gelovig overblijfsel zoals dat in die bedeling tot stand zal komen. Zij zijn gewoon de verbindende schakel. Zij komen op aarde als wij weggaan om hier het evangelie te prediken, om gelovigen op aarde en het koninkrijk op aarde te blijven vertegenwoordigen enzovoorts. En door hun bediening ontstaat ongetwijfeld zo'n gelovig overblijfsel, wat overigens meteen de stad uitvlucht naar Petra, in de woestijn, de plaats van God bereid, maar dat staat vervolgens ook in Openbaring 12 enzovoorts. En als er zo'n gelovig overblijfsel is, daar buiten de legerplaats en meer in het bijzonder in die plaats in de woestijn, dan is de functie van de twee getuigen inderdaad vervuld. Nou, daar moeten we het eerst bij laten, want het is weer hoog tijd voor de pauze. We proberen de draad weer op te nemen aangaande deze twee getuigen. Deze twee getuigen die dus op een of andere wijze de plaats innemen van de gemeente na de opname van de gemeente. Zij zetten het werk van de gemeente als het ware voort, opdat er inderdaad in de toekomst dat koninkrijk openbaar zou worden, een bediening moet leiden tot de bekering, in ieder geval van het Joodse overblijfsel. Het eigenaardige verschijnsel dat deze twee getuigen optreden heeft een heleboel verschillende achtergronden in de schrift. Er zijn nog wat verschillende argumenten die tot dezelfde conclusie leiden. De logische redenering is bijvoorbeeld gewoon deze, dat aangezien de gemeente een geheel is en de opname van de gemeente betrekking heeft op alle leden van de gemeente, betekent het dus dat niemand van de gemeente op een of andere wijze zou kunnen achterblijven of zou kunnen terugkeren of iets dergelijks, hè? Die gemeente heeft dan zijn functie in de hemel of vanuit de hemel zelfs, maar ook in de hemel. En dat betekent dus dat als toch twee gelovigen moeten optreden, kunnen het alleen maar gelovigen zijn uit een van de voorgaande bedelingen. En het aardige is, dat zijn dan prompt dus oud-testamentische gelovigen. En ik weet wel dat het niet algemeen bekend is, maar het grote verschil tussen de gelovigen van voor de opstanding van Christus en van daarna, kortom, het verschil tussen oud-testamentische en nieuw-testamentische gelovigen is niet hun geloof. Het verschil is dat oud-testamentische gelovigen niet werden wedergeboren en nieuw-testamentische gelovigen wel. En hetzelfde kan ook anders gezegd worden. Oud-testamentische gelovigen ontvingen niet de Heilige Geest, dus hetzelfde hoor, en nieuw-testamentische gelovigen wel. En die oud-testamentische gelovigen konden niet wedergeboren worden en konden niet de Heilige Geest ontvangen, want de Geest van God was nog niet, de Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijk was. En dat is dan een citaat uit het Johannes-evangelie. Het hele punt is dus, en dat is een thema waar makkelijk een hele avond over gesproken kan worden natuurlijk, maar ik moet het even gauw zeggen, het hele punt is dus dat oud-testamentische gelovigen gestorven zijn, weliswaar als gelovigen, ook als rechtvaardigen, want hun geloof werd gerekend tot gerechtigheid, maar zij zijn niet gestorven als kinderen Gods. Dat kon niet, zij waren nog niet wedergeboren. En van Abraham, het grote voorbeeld natuurlijk uit de oud-testamentische geschiedenis, van Abraham wordt gezegd, en van de zijnen wordt gezegd, deze allen zijn gestorven, de belofte is niet verkregen hebbende. Dat wil zeggen, nog niet verkregen hebbende. Dat is Hebreeën 11, waar de uitspraak letterlijk staat. En vervolgens is dus de gedachte dat deze oud-testamentische gelovigen normaal gesproken pas opgewekt worden op de jongste dag. Dat is heel normaal. Ze worden pas opgewekt op de jongste dag en gaan dan die nieuwe schepping, de nieuwe aarde binnen, of hoe dat allemaal bij gelegenheid maar heten mag. Dat is de normale gang van zaken. Wij leren vervolgens de nieuwtestamentische bijzondere positie van de gemeente, de gelovigen namelijk die al eeuwig leven ontvangen tijdens hun leven nog in het vlees, terwijl zij nog in het vlees zijn. Zij hebben, terwijl zij letterlijk nog niet, of lichamelijk nog niet eens gestorven zijn, hebben zij al opstandingsleven ontvangen. Vandaar dat van de gelovigen van onze bedeling gezegd wordt dat zij de dood niet zullen zien. Ze sterven wel, dat is weer wat anders. Maar ze gaan niet de dood in. Wij hebben namelijk al deel aan de opstanding en aan de nieuwe schepping enzovoorts. En bovendien een positie in de hemel. Die hebben we trouwens ook al. En daarin zijn we al gezet, dus zoveel verandert er eigenlijk niet. Hè? Of je nou gebonden bent met Christus nu, of ontbonden bent straks met Christus, dat maakt niet zo geweldig veel verschil hoor. Ja, het laatste is verreweg het beste. Natuurlijk staat dat er. Maar we zijn sowieso al met Christus, we zijn sowieso gezet in de hemel enzovoorts. Maar het hele punt is dat een oud-testamentische gelovige, zoals Mozes of zoals bijvoorbeeld Elia, als die lui op aarde in een menselijk lichaam verschijnen, zijn het gelovigen onder het nieuwe verbond. Dan zijn het ineens nieuw-testamentische gelovigen geworden. Mozes en Elia, oud-testamentische gelovigen, normaal gesproken zouden ze opgewekt worden op de jongste dag. Maar nu ineens zijn het nieuw-testamentische gelovigen, levend in het vlees, Mozes in zijn lichaam, waar de aartsengel Michael voor gezorgd heeft, zal ik maar zeggen, om bij de brief van Judas te blijven. En zo, dat is toch een letterlijke zaak. Ze zijn nieuw-testamentische gelovigen, waarna de vraag is, waar horen ze nou bij? Nou, in ieder geval niet bij die oud-testamentische gelovigen die opgewekt worden op de jongste dag. Want zijn nieuw-testamentische gelovigen. En zij sterven gelovig en wedergeboren dus. Vervolgens is het zo dat de normale gang van zaken is dat een gelovige uit die volgende bedeling van na de opname van de gemeente, en er horen dus eventueel Elia en Mozes bij, dan, als die twee getuigen, de gelovigen van die bedeling zijn met twee mogelijkheden. De ene, de normale, is dat zij niet sterven. Ik doe nou geen moeite om dat uit te leggen, maar ik geloof dat het schrift dat leert. Zij sterven niet. Ze worden bij het leven behouden. Als ze ziek worden, worden ze genezen. Als ze door een of andere kwaal zouden sterven, wel, dat is eigenlijk onmogelijk. Ik geloof niet dat dat gebeuren zal. En de andere kant is dat sommige van die gelovigen weliswaar wel zullen sterven, onthoofd vanwege hun getuigenis, staat er. En van hen staat dat zij opgewekt zullen worden op het moment dat het koninkrijk openbaar is en Satan gebonden wordt en dus de 1000 jaren aanbreken. De martelaren uit de grote verdrukking zullen opgewekt worden en zullen met Christus leven in de 1000 jaren. Dat is niet op de jongste dag, maar dat is dus meer dan 1000 jaar ervoor. Waarna de vraag is, maar wat gebeurt er nou met Mozes en Elia? Want dat zijn nieuw-testamentische gelovigen, wedergeboren. Ze leven na de opname van de gemeente, in de dagen waarin het koninkrijk op aarde zou openbaar worden. Wel, we kunnen zeggen, het zijn martelaren uit de grote verdrukking, uit die periode in elk geval. Zij worden namelijk gedood, om het getuigenis wat ze hadden. Maar dan zouden ze volgens de regel van, wat is het, openbaring 19, zouden ze opstaan aan het begin van de 1000 jaren en het koninkrijk binnengaan. Maar dat gebeurt niet. Zij staan namelijk na 3,5 dag al op. En gaan niet het koninkrijk binnen, de 1000 jaren op aarde, maar ze gaan de hemel binnen. Dat wil zeggen, wat met hun gebeurt, komt overeen met wat met ons gebeurt, of gebeuren zal, aan het eind van onze bedeling. Namelijk, we worden opgewekt, voor zover we gestorven zijn, zal ik maar zeggen, lichamelijk. En in ieder geval, wij gaan de hemel in. En dat is wat met die twee getuigen ook gebeurt, zodat er niks anders overblijft dan te concluderen uit wat er over staat, dat zij kennelijk alsnog, 3,5 jaar later, maar kennelijk alsnog worden gerekend tot de gemeente. Want je kunt natuurlijk daarover discussiëren, maar je kunt dus ook rustig zeggen dat die twee getuigen, Mozes en Elia, in ieder geval eerstelingen zijn, en bovendien behoren tot de gelovigen van het Nieuwe Testament, die tot geloof kwamen voor de bekering van het Joodse volk en voor het einde, in ieder geval van de zevende week. En verder blijkt dat hun bestemming inderdaad niet op aarde is, maar alsnog inderdaad de hemel, zodat ik dus concludeer dat Mozes en Elia achteraf worden toegevoegd aan de gemeente van onze dagen. Dat is wel aardig in verband met Mozes, de arme man van wie wij leren dat hij het volk bracht naar het beloofde land en toen mocht hij er zelf niet in. Nou ja, staat ook bij Bron niet, maar dat doet er nou even toe, maar hij mocht er niet in. Maar ik moet zeggen met de woorden van Hebreeën, hij krijgt een beter vaderland, een nog beter vaderland, een hemelsvaderland namelijk. Dus ik geloof dat Mozes en Elia worden uitgebeeld in Eldad en Medad, de twee getuigen die op een andere plaats getuigden, namelijk in de legerplaats en niet daarbuiten, maar die wel degelijk vermeld worden nadat eerst het complete verhaal van die oudsten verteld is. En het aardige is, ik heb net gewezen op Mozes en Elia die gezien worden bij de Heer op de berg der verheerlijking. Nou, ik moet u zeggen dat heel die geschiedenis van de verheerlijking op de berg, waarbij de Heer in verheerlijkte gedaante verschijnt, samen met Mozes en Elia, in zijn geheel een uitbeelding is van onze bedeling. Er bestaat wat misverstand over, maar ik zeg het ter waarschuwing, maar ik ben er zeker van dat het een uitbeelding is van onze bedeling nu, waarbij de Heer op de berg is, niet met al zijn discipelen, maar slechts met drie, met een deel van de gelovigen, om zo te zeggen, bevindt hij zich in die verheerlijke positie. En die discipelen zien de Heer ook. Uiteindelijk zien ze hem alleen, Jezus alleen. Maar met hem zijn Mozes en Elia. Maar wat hebben die erbij te doen? Wel eenvoudig, omdat Mozes en Elia niet alleen in de toekomst, maar ook al in het verleden van alles van doen hadden met onze bedeling. Ik kom er zo wel op terug. Maar eerst blijf ik even bij het verhaal. Ik zoek het niet op vanwege de tijd. Maar iedereen kan dat vinden, de geschiedenis van de verheerlijking op de berg, waarbij sprake is van twee dingen die gelijktijdig zich afspelen, maar die nou eenmaal niet gelijktijdig verteld kunnen worden. De goede kant van het verhaal is namelijk die van drie van de discipelen met de Heer en eventueel Mozes en Elia op de berg der verheerlijking. Dat spreekt over de hemelse positie van de gemeente in onze dagen, delend in zijn heerlijkheid, zal ik maar zeggen, ziende op Jezus met eer en heerlijkheid gekroond uit Hebreeën 2, dan wel Hebreeën 12. Maar de andere kant van het verhaal, de gelijktijdige gebeurtenis namelijk, is dat terwijl die drie met de Heer op de berg zijn, zijn de negen, of hoeveel het er maar zijn, zijn onderaan de berg op het aardse niveau bezig. Zij zien geen verheerlijkte Heer. Weet je wat ze wel zien? Een maanzieke knaap, ja. Een lunatic, hè? Maanziek. Goed, het woord is in het Engels bewaard gebleven. Maar in ieder geval, zij hebben van doen met iemand die bezeten is. En zij proberen, ze denken dat ze dat kunnen, dat het kan of moet. Zij proberen die geest uit te drijven. En dat lukt hen niet. Het lukt gewoon niet. Zij strijden tegen de tegenstander. Zij proberen die te verdrijven en het is onmogelijk. En dat is de andere kant van het verhaal. Eveneens nog steeds in onze bedeling. Want wij hebben de strijd inderdaad niet tegen vlees en bloed, maar de bedoeling is niet dat we die overheden en machten, die geesten zal ik maar zeggen, dat we die verdrijven. Dat kan namelijk niet en is ook niet de bedoeling van onze bedeling. De bedoeling is slechts dat wij gewoon stand houden. Dus Efeze 6. Met andere woorden, Satan gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. En hij is niet te verslaan in onze dagen. Hij wordt pas uitgedreven wanneer? Als die verheerlijkte Heer van de berg, vanuit de hemel, van de berg af naar beneden komt. En zich meldt aan de voet van de berg, op aarde om zo te zeggen. En dan is er verder niks aan de hand, het Heer drijft die geest uit enzovoort. En dat is wat gebeurt in de wederkomst van Christus. Nou, als je dat verhaal zo bij elkaar hebt, dan kun je het niet meer misverstaan. Dan begrijp je dat die verheerlijking op de berg in elk geval een uitbeelding is van onze bedeling. En dus niet een voorafschaduwing van de openbaring van het koninkrijk straks in de toekomst. Juist niet. Het is juist een uitbeelding van onze bedeling, waarbij hier op aarde, in deze zienlijke wereld, Satan de macht heeft en ook inderdaad niet uitgedreven wordt. Dat gebeurt echter wel in de openbaring van zijn koninkrijk. Maar dat is pas laat. En wat ik maar zeggen wil is dit, dat we dus een plaatje vinden, als het ware een uitbeelding vinden van onze bedeling in de Heer samen met Mozes en Elia op de berg. En het zijn daar Mozes en Elia wellicht niet, omdat die in de toekomst nog een rol zouden spelen, maar zij zijn daar omdat juist in de levens van Mozes, zowel als van Elia, de geschiedenis dus hè, van die figuren, dat daarin gemeentelijke waarheid is verborgen en in onze dagen wordt het erdoor geopenbaard, laat ik het maar zo zeggen dan. Want al die wonderen en tekenen die gedaan werden door zowel Mozes als Elia, wijzen inderdaad naar onze tegenwoordige tijd. En dat is maar waar het om gaat. En zij hebben niet alleen van onze bedeling geprofiteerd, zij worden ook alsnog aan onze bedeling en dus aan de gemeente toegevoegd. Het is wel uitzonderlijk, maar niettemin, dat is wat er gebeurt. En dan moet ik er nog wat bij zeggen, maar ik heb maar heel weinig tijd. Dus ik vlieg eroverheen, hè. Dat duurt het weer weken. Mozes ontving het woord Gods, het onderwijs Gods, de geboden, de wet, of hoe het maar heten mag, ontving hij op de berg, Sinaï. Hij was 40 dagen op de berg en 40 dagen at hij niet en dronk niet. En hij was op de berg en de Heer sprak tot hem en de Heer gaf hem, openbaarde hem, nieuwtestamentische waarheid, gemeentelijke waarheid. Luister goed hoor. De Heer openbaarde hem gemeentelijke waarheid en zei vervolgens tegen hem dat hij op aarde beelden van deze nieuwtestamentische waarheid moest oprichten. Dat is in ieder geval, zover ik het zie, want ik zeg het zo snel dat ik nu een slag om de arm houd, hè, voor de zekerheid. Maar ik sta er volledig achter. Dat is de betekenis van de uitspraak in Hebreeën 8, aangehaald uit Exodus, waar tot Mozes gezegd wordt dat hij de tabernakel moest oprichten. En toen werd hem gezegd, zie dat gij het alles maakt naar het voorbeeld dat u op de berg getoond is. Zodat de tabernakel op aarde, inclusief de hele dienst onder het oude verbond dus, een afbeelding was, een uitbeelding was van dat wat Mozes op de berg gezien had. En dezelfde Hebreeënbrief zegt dat die tabernakel, al wat erbij hoort, een uitbeelding was van de hemelse dingen. En dezelfde Hebreeënbrief zegt dat die hemelse dingen de tegenwoordige waarheid bevatten, namelijk gemeentelijke waarheid. De gemeente met zijn hemelse roeping en zet uiteen op welke wijze die tabernakel en die priesterdienst en zelfs offerdienst enzovoorts gemeentelijke waarheid uitdrukt. Kortom, wat Mozes gezien heeft, zijn de waarheden van onze bedeling. Alleen onder de wet werden die dingen bedekt, werden er afbeeldingen van gemaakt, dat wel, maar daarmee werden dingen ook bedekt. Vandaar dat Mozes met een stralend gelaat, een verheerlijk gelaat van de berg afkwam, als uitdrukking van de heerlijkheid van het nieuwe verbond, maar hij moest een bedekking op zijn gelaat leggen, het volk mocht het of wilde het niet zien. Later aangehaald in 2 Korinthe 3. Nou, houd dat dan even vast. Ik zeg dus dat Mozes gemeentelijke waarheid ontvangen heeft, maar hij mocht het niet spreken, dat was niet de bedoeling. Hij moest bedekken, hij moest het in die beelden, in vormen enzovoorts uitdrukken. Dat is wat de schrift er echt letterlijk over zegt. Vandaar dat ook diezelfde geest, door wie wij in heel de waarheid geleid worden, diezelfde geest, die werd gegeven aan Bezaliel en Aholiab, omdat die anders niet wisten hoe ze die tabernakel moesten bouwen. Ze moesten toch ook weten hoe het met het nieuwe verbond zit. En hoe kun je als kunstenaar uitdrukking geven aan zaken die je helemaal niet kent? Zodat de geest het hen openbaarde, waarna zij als kunstenaar in staat waren om die dingen ook inderdaad gestalte te geven. In die zin is de tabernakel, de hele oud-testamentische religie, dus inderdaad kunst. Uitdrukking van geestelijke, hemelse, van mij wat abstracte waarheden. Maar in ieder geval gemeentelijke waarheid. Nou, dat was Mozes. Meer daarover in Hebreeën zeg ik altijd maar. Hè. Daarna komen wij bij Elia. Die man die was ergens in de woestijn, net als ooit Mozes. Gevlucht, net als ooit Mozes. En de Heer gaf hem te eten en zei, je zal het nodig hebben, want je zult 40 dagen lang niet eten. Net als Mozes. Dat is ook een verschil, maar dat noem ik nou niet. Hè. En Elia werd gestuurd naar de berg Sinaï, Horeb. Waar de Heer aan hem verscheen, niet met onweder en niet met die storm. U kent dat verhaal waarschijnlijk. Hè? Dat is heel aardig verhaal voor de juffrouw van de kleuterschool, van de zondagsschool. Weer prachtig spannend vertellen. Het kwam een onweer en de heer was er niet. Het is mij goed bijgebleven. Ik heb alleen nooit begrepen toen wat de zin van het verhaal was. Maar goed, hè. En uiteindelijk verscheen de heer, openbaarde de heer zich aan Elia in het zuizen van een zachte stilte of iets dergelijks. Dat betekent gewoon, het was doodstil. Er was helemaal niks te horen en de heer verscheen. Wat denkt u dat de heer tot Elia gezegd heeft op die berg en wat Elia gezien heeft? Staat er namelijk niet bij. Pas toen hij wegging werd hem gezegd dat hij een paar koningen moest gaan zalven. Maar daar ga ik maar even niet op in. Maar wat heeft de man daar nou gezien? Wat moest hij daar nou? Het was doodstil. Nou, wij weten het niet en daarom weten we het. Het is zo verborgen als maar enigszins zijn kan. Alles zweeg. Zelfs de wind was doodstil en dat is de uitbeelding van onze bedeling. Toch? Nee, ik bedoel dat God zwijgt in onze bedeling, dat zijn werk stopstaat en voor zover hij wat doet, laat hij het niet merken. En kun je het niet met de vinger aanwijzen. Sommigen begrijpen niet wat ik zeg als ik dit zeg. Maar, sorry dan. Maar dat is nou eenmaal onze bedeling. Waarin God niets doet en voor zover hij wat doet, doet hij het in het verborgen. En wat hij doet is natuurlijk de roeping van de gemeente uit de wereld, maar in de wereld niets. Nou, dat is waar het om gaat. En wat denkt u wat Elia daar gezien heeft op de Sinaï? Hetzelfde als Mozes. En hij gedroeg zich vervolgens ook precies eender. Volstrekt onafhankelijk van mensen. En hij deed inderdaad tekenen en wonderen, net als Mozes, met precies dezelfde strekking. Dat is Elia. En voordat Israël tot bekering komt, zou Elia komen. En dan begrijpt u dat dat ook een uitdrukking is over onze bedeling. Maar dat even terzijde. De volgende die ik in de Bijbel tegenkom, was de Heere Jezus, die het hoofd is van de gemeente, van wie staat dat hij 40 dagen niet at en niet dronk. Net als Mozes en Elia. En wij vinden hem in de woestijn, net als Mozes en Elia. En in ieder geval ook op een berg. Net als Mozes en Elia. Wij staat alleen niet bij welke berg het was en welke woestijn, maar ik heb zo mijn verdenkingen. En daar werd de Heer weliswaar verzocht in die woestijn, maar niet 40 dagen lang. Zodat de vraag is, wat was er dan in al die 40 dagen? Dus ik maak me sterk dat de Heer Jezus, die ons in alles gelijk geworden is, die als baby onwetend geboren werd op aarde, dat de Heer Jezus, net als Mozes en Elia, op diezelfde berg geweest is en daar diezelfde nieuwtestamentische waarheid gezien en gehoord heeft. Waar zou hij die als mens dan anders vandaan gehaald hebben? Want in het Oude Testament waren deze dingen verborgen. Hoe wist hij ze dan? God heeft ze hem geopenbaard. Hoe dan? Nou, op dezelfde wijze als een Mozes en Elia, alleen staat er verder niet bij. Maar het blijkt dat de Heer heel wat meer wist dan de discipelen, zal ik maar zeggen. Hij kende onze bedeling, hij sprak er ook over. En dan denk je dat ik aan het eind van het verhaal ben, maar dat is niet waar. Het mooiste komt nog namelijk. Het mooiste is namelijk dat op een gegeven moment gedurende de geschiedenis van Handelingen 9 ineens de apostel Paulus een poosje zoek is. Uit Damascus weg, en hij komt ook in Damascus wel weer terug, maar dat staat er niet bij in Handelingen. Maar Paulus verklaart dat in Galaten. Galaten 1, zoek het weer niet op, weer niet vanwege de tijd. In Galaten 1 zegt de apostel Paulus dat hij, direct nadat hij tot geloof kwam, en toen was hij in Damascus dus, direct nadat hij tot geloof kwam, is hij niet te raden gegaan bij vlees en bloed, en ook niet bij degene die voor hem discipelen of apostelen waren. Want hij kon niet terecht bij vlees en bloed, dat zou het Jodendom zelf geweest zijn, maar daar kwam hij uit, daar was hij door misleid, daar was hij zelfs uitgetrokken. Daar hoefde hij niet bijgespijkerd te worden, zal ik maar zeggen. En naar de discipelen in Jeruzalem ging hij ook niet, daar kon hij zich trouwens slecht vertonen, omdat hij naar Damascus gegaan was juist om de gelovigen te vervolgen. Wat moest hij dan wel doen? En Paulus, intelligent als de man is, want ik hou het zo aards mogelijk nu maar, hè, zo simpel mogelijk. Paulus, intelligent als hij was, die door de wet misleid was en die bovendien het helemaal niet kon vinden met die discipelen in Jeruzalem. Dat is ook altijd zo gebleven trouwens, overigens. Maar dat even terzijde. Die heeft gedaan wat het meest voor de hand lag, maar kom er maar eens op. Hij is gewoon gegaan. Naar de woestijn. Naar Arabië, zegt hij. Hij is naar Arabië gegaan. Staat er letterlijk in Galaten 1. Niet bij vlees en bloed te raden gaan. Ook niet bij degene die voor hem al apostelen waren. Maar, zegt hij, ik ben gegaan naar Arabië. En daar staat verder niks bij. Maar het betekent dat hij daar dus raad. En dus recht. Want raad, hoge raad en zo. Hè? Raad heeft alles met recht en wet te maken. Hij is dus naar Arabië gegaan om daar de wet gods, om de raad gods te verstaan. Waarna we ons afvragen waar hij dan precies geweest is. En dat zegt hij niet, maar hij verklapt het wel. Een paar hoofdstukken verder, namelijk in Galaten 4, heeft hij het over dat, over het oude en het nieuwe verbond. Waarbij het oude verbond wordt uitgebeeld door Sinaï en het nieuwe verbond door Sion, door Jeruzalem of Sion. En in dat verband zegt hij dat dat oude verbond wordt uitgebeeld in Sinaï, één berg in Arabië. Dan heb je precies alle schriftplaatsen gehad in het Nieuwe Testament waar Arabië genoemd wordt. Galaten 1 en Galaten 4. Dus achter elkaar. Kortom, als Paulus wijst op Sinaï als uitdrukking van het oude verbond, als embleem van het oude verbond, zegt hij een berg in Arabië. Zodat we vervolgens vragen, waar is Paulus nou geweest in Arabië? Moet op Sinaï geweest zijn, de berg in Arabië. Dus ik maak me sterk dat de man diezelfde berg op is geweest, precies dezelfde dingen gezien heeft. En daarom is hij degene die inderdaad in de Hebreeënbrief ook inderdaad de betekenis van de tabernakel en de oud-testamentische instellingen, de wet dus, verklaart. En zegt dat hoe ze gemeentelijke waarheid uitbeelden. Hij heeft het origineel gezien, wat ook Mozes gezien heeft. En hij was opgegroeid met de afdruk daarvan in de Joodse eredienst of religie, of hoe je dat maar noemt. En hij heeft dingen bij elkaar gebracht en gezien. Het origineel. En nadat hij het origineel gezien had, kon hij via de typen gewoon op het origineel wijzen. En dat is wat hij gedaan heeft. En hij heeft dus gemeentelijke waarheid vervolgens geopenbaard. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat ook de uitspraak uit 2 Korinthe 12 is het. Meen ik? Ja, 2 Korinthe 12 geloof ik. Over Paulus die is opgetrokken geweest tot in de derde hemel enzovoorts. En of dat in het lichaam was of uit het lichaam wist hij niet. Maar we weten wel waar het was. Vanaf Sinaï, een berg in Arabië. En het punt is dus dat er, laat ik de Heer Jezus buiten beschouwing, omdat dat daar niet gevonden wordt, dat het Sinaï was of wat dan ook. Hè. Maar neem ik die Bijbelse figuren zo op één lijn, dan krijg je dus Mozes, Elia en uiteindelijk het hoogtepunt, Paulus. En Paulus is de man van deze tegenwoordige bedeling. De man door wie God exclusief de tegenwoordige waarheid heeft willen bekendmaken. Zodat niet alleen Paulus een belangrijke rol speelt in verband met de gemeente, maar inderdaad ook Mozes en Elia. En dat is maar wat ik wil zeggen. Dat betekent dat Mozes en Elia in oud-testamentische tijd al rechtstreeks betrokken waren bij wat wij dan noemen Paulinische waarheid. En zij hebben daar ook daadwerkelijk deel aan gekregen. Dat wil zeggen, het is hun beloofd. En zij, of je ze nu moet beschouwen als leden van de gemeente, dat zou ik u niet durven zeggen. Maar het maakt feitelijk ook niet uit. Zij zullen in ieder geval aan die gemeente worden toegevoegd. En dat is maar waar het om gaat. En ter afsluiting, Eldad en Medad. Als ik nou dat even als achternaam neem, dan heet de een E-dat en dan heet de ander M-dat. Waarom is die E niet gewoon Elia en de M gewoon Mozes? Het zijn dezelfde letters die ervoor staan. Ze hebben dezelfde initialen, Elia en Mozes. Nou ja, ik moet het daarbij laten. Maar denk er maar eens een poosje over na. Ik begrijp dat het niet al te eenvoudig is, omdat het een en ander samenhangt met eschatologie, hè, met de profetieën die in de toekomst vervuld zullen worden. En ook natuurlijk met deze oud-testamentische geschiedenissen. Maar als je al die dingen op een rijtje hebt staan, dan krijg je dus een antwoord op de vraag, bij welke categorie gelovigen horen Elia en Mozes nou eigenlijk of eindelijk? En dat kan het niet anders zijn. Zij horen inderdaad bij de gemeente. Zij horen bij degene die aangeschreven waren, zegt nummer 11. En ik zeg, ze horen bij degene die opgeschreven zijn in dat hemelse Jeruzalem waarover Hebreeën 12 dan weer spreekt. Nou goed. En als u daar nou dat allemaal op een bandje hebt, dan moet u bij al die verwijzingen die ik geef even stoppen. En meteen, had ik eerder moeten zeggen natuurlijk, meteen even nazoeken wat erover staat. Want echt, dit geeft nou maar een hele grove, ruwe lijn en verbinding. Maar alle details van die geschiedenissen passen werkelijk volstrekt in elkaar. Dat betekent dat vanaf het begin van de Bijbel, de boeken van Mozes, dat vanaf het begin van de Bijbel inderdaad deze gemeentelijke waarheid al bekend is geweest. Lang niet bij iedereen, maar in ieder geval bij Mozes en Elia enzovoort. Nou goed, we zullen het daar weer laten, want het is inmiddels de hoogste tijd. We zullen danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor het grote voorrecht dat wij in deze tegenwoordige bedeling mogen leven. Dat wij daardoor als gelovigen zijn toegevoegd aan de gemeente die in de hemel is opgeschreven, een gemeente van eerstelingen, een gemeente daarom van koningen en priesters. We danken u daarom, Vader, dat wij die eertijds vreemdelingen waren, wij die verloren zondaren waren, dat wij deel hebben gekregen aan deze uiterste verhoging uit de hele heilsgeschiedenis. Wij danken u voor die rijkdom van uw genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Waardoor u niet alleen ons nieuw leven hebt willen schenken. En waardoor u niet alleen het zondeprobleem hebt opgelost en behoudenis tot stand hebt gebracht. Maar waarbij u ons zelfs deel hebt gegeven aan die erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. Dat we zelfs deel gekregen hebben aan die hemelse roeping. Aan de roeping Gods die van...